Goedenavond, gemeente. Namens Kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Gisteren, zaterdag 24 mei, overleed op de leeftijd van 75 jaar Gijsbert Jan van Lavieren. Hij woonde aan Arnoldus Jacobstraat 80. Aanstaande woensdagavond is van 7:30 tot 8:30 gelegenheid te condoleren in het rouwcentrum aan de Hoef. Vrijdagmiddag, 30 mei, om 13:30 zal daar ook de rouwdienst worden gehouden, waarna om 14:15 de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 7, vers 1. O Heer, mijn God, volzalig wezen, betrouw op u, wien zou ik vrezen? En ook vers 4. Zo zullen zich gehele scharen van volken om u vergaren. Het eerste en het vierde vers van Psalm 7. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Dat is op toonhoogte 128 en daarvan zingen we de aangegeven 3 versen. Op toonhoogte 128. toonhoogte 192 willen we zingen na de geloofsbelijdenis. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, Jezus, niet mijn eigen kracht. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. En eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot het rechterstroon, rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn ziele voor de dood. En wat er verder volgt in de verzen van op toonhoogte 192. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader. Wat geweldig dat we dat middel en die mogelijkheid hebben om zomaar tot u te spreken. U die in de hemel woont en troont en toch niet ver weg bent. Dat is eigenlijk best wel vreemd, want als het gaat over afstand, die creëren wij. Als we zo graag ons eigen gang gaan, op ons eigen houtje bezig zijn, ach, dan kunnen we vaak u niet gebruiken. En toch zoekt u ons op. U komt ons achterna. U gaat voor ons uit om ons te wijzen op uzelf. Dat hebt u heel de Bijbel door al gedaan. En ook vandaag de dag nog steeds. U vergeet ons niet, ook al vergeten wij u wel. En dat gaat zo gemakkelijk. Door alle drukte, door alle zorgen, door alle vreugde. En we weten misschien nog veel meer redenen aan te voeren. Maar het zou niet mogen. En daarom erkennen we dat eerlijk voor uw aangezicht. Dat we zo gemakkelijk mensen zijn die u uit het oog, nee, nog niet uit het hart, verloren hebben. En daarom bidden we van u, schenk ons uw geest, dat die telkens weer het vuur aanwakkert om te zien op Jezus Christus die voorop gaat. En dat we het van hem moeten hebben en mogen hebben. Wat een genade. Zo mogen we ook vanavond weer samen zijn gekomen hier in de kerk. Samen met wie thuis meeluistert via de kerkradio. Vaak aan huis gebonden of op hoge leeftijd. Misschien wel aan bed gebonden. En we bidden u voor elkaar. Hier en daar en overal. En laat uw tegenwoordigheid, ja, de tegenwoordigheid van uw geest, ons telkens weer wijzen op uw woord dat ons wil bemoedigen, vermanen, vertroosten, onderwijzen. En dat we er wijze lessen uit trekken en ontvangen tot eer van u. Wil alles wegnemen wat zo gemakkelijk in de weg zou kunnen staan, maar niets is voor u te groot. Wilt u alle barrières doorbreken en ons bereiken, jong en oud, in voorspoed of in tegenspoed, met allemaal uitroeptekens in ons leven, of als het misschien vele vraagtekens zijn. Neem ons in uw hoede, zoals u dat alleen kunt. En dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit de profetie van Micha, het 6e hoofdstuk. En ik zie net dat ik 1 vers te weinig aan de koster heb doorgegeven. We gaan lezen hoofdstuk 6 van 1 tot en met 7. Micha 6, de eerste 7 versen. En dan meldt ons de profeet Micha, luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere, ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. U verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Mirjam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij het derde vers, waar de Heere God zegt: mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Maar voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 106, en daarvan de versen 4, 5 en 6. Psalm 106, en daarvan het vierde vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Het vijfde vers. Onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand, vergaten al zijn gunst bewijzen. En ook het zesde vers. Doch om zijn naams wil, om zijn macht te tonen aan dat dwaas geslacht, schold hij de zee dat ze uit moest droog. 4, 5 en 6 van Psalm 106. gemeente des Heren, durf je dat? Wat nou durf je je kwetsbaar op te stellen? Wat ik daarmee bedoel? Nou, dat je een ontmoeting met een ander, met elk ander durft aan te gaan, zonder dat je daarvoor tot de tanden toe bewapend bent. Maar dat je bereid bent om te luisteren en dat ook tot je door te laten dringen, je te laten gezeggen, kwetsbaar. Durf je je kwetsbaar op te stellen? Denk maar even aan die geschiedenis van David en Goliath. Iedereen kent hem. Uit Israël wilde iedereen David in zo'n loodzwaar harnas, een panzer hijsen. Dan was hij in ieder geval goed beschermd tegen de aanvallen van zijn tegenstander. Die reus, Goliath. Maar dan is dat harnas voor David veel te groot en veel te log en veel te lomp en veel te zwaar. Dat wordt hem niet. Hij kan zich er niet eens goed in bewegen. En dan kiest David ervoor om te strijden, ten strijde te trekken, zonder harnas en eigenlijk ongewapend. Gewoon als herdertje. Zo gaat hij op pad met een stok en met een slinger. En dan stelt hij zich dus wel gigantisch kwetsbaar op tegenover Goliath. Want Goliath die zou hem zomaar overal kunnen raken en maken en breken, waar hij maar wil. Niets aan het lichaam van David biedt ook maar enige bescherming tegen die grote Goliath. En nergens kan die schuilen. Ik vind het niet slim hoor van David om zo ten strijde te trekken. Dat doe je toch niet? Ja, maar David doet het. En hij doet het niet in eigen kracht, wel te verstaan. Maar hij doet het vertrouwend op zijn herder. En op zijn koning. Durf je je kwetsbaar op te stellen? Dat de pijlen van die ander je overal, waar dan ook maar, kunnen raken. En dat je misschien inderdaad wel gekwetst wordt daardoor, verwond, haast naar het leven gestaan. Weet jij veel? Kwetsbaar, vogelvrij misschien wel. Het lijkt mij geen pretje. We gaan er maar aan staan. Maar in feite is het natuurlijk wel open en eerlijk als je zo kwetsbaar durft op te stellen, onvoorwaardelijk. Zo van, zeg het maar, kom maar. En dat je je laat gezeggen, corrigeren of bemoedigen. En niet gelijk in de verdediging ziet. Ja, van die mensen die laten zich nooit wat gezeggen, die durven niet kwetsbaar te zijn. Altijd graag het hoogste woord. Altijd graag het laatste woord. Altijd gelijk. En nou hebben we hier woorden van God zelf in de tekst voor ons. Uit de mond van God. En Micha heeft ze moeten opschrijven. God vraagt aan zijn volk: maar beste mensen, mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik jullie vermoeid? Zeg het maar. Getuig tegen mij, zegt God. En dat gedeelte wat we samen lazen uit Micha 6, dat doet een klein beetje denken aan wat we lezen in het begin van de profetie van Jesaja, hoofdstuk 1, vanaf vers 18, waar God zegt: kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden. Want de mond van de Heere heeft het gesproken. En hier ook in Micha 6, God daagt zijn volk uit in een soort rechtszitting, in een soort rechtsgeding. Zeg het maar. Wat hebben jullie nou toch tegen mij? Wat is er tegen mij? Eigenlijk is wat we hier lezen aan het begin van Micha 6 best wel een aangrijpende klacht van God over zijn mensen, over zijn volk, over Israël. En heel typisch, gelijk aan het begin worden als het ware als getuigen daarbij geroepen de onwrikbaar vaste fundamenten van de aarde, de hoge bergen en de heuvels. Zij zijn getuigen, zij zijn toehoorders. En dan komt er geen beschuldiging, dat had je misschien verwacht. Als God eerst die bergen tot getuigen roept, dan zwaait er wat. Nee, je zou stijf van schrik niet eens meer weten wat je te horen zou krijgen. En ook niet meer weten hoe je moest reageren. Maar er komt een klacht. In dat vragen van God zit een klagen. Iets waarmee ze zo worden geconfronteerd dat ze wel gedwongen worden om na te gaan denken. God heeft het immers moeten aanzien hoe zijn mensen hem de rug hebben toegekeerd. Hoe ze vreemde goden zijn gaan dienen. En dat heeft God meegemaakt, niet maar even of eventjes, maar achter elkaar door, dag in, dag uit. En hoe zijn mensen zijn heilige geboden hebben getreden met voeten, alsof ze niet bestonden. En hoe zijn mensen, zijn volk, zich heeft overgegeven, uitgeleverd aan de ongerechtigheid, aan de zonde. En God vraagt het, mensen, mijn mensen, waar heb ik dit aan verdiend? Wat heb ik jullie aangedaan? Misdaan. Waar ligt de fout bij mij? Waarmee heb ik jullie moeite aangedaan, jullie mee vermoeid en geplaagd en beledigd? Zeg het dan. Kom er nou eens mee voor de dag. Want deze zaak moet opgehelderd worden. Ja, wat dat betreft moet je de dingen ook maar nooit te lang laten voortzudderen. Of je moet daar plezier in hebben. Opruiming moet er gehouden worden. Niet zoals in de winkel, maar 1 of 2 keer per jaar. Maar in het leven met God en in het leven voor Gods aangezicht moet en mag dat dagelijks. Opruiming. Weg met alles wat in de weg staat. Maar God zoekt in deze bewoordingen als het ware de schuld bij zichzelf. Om te beginnen. Zeg het maar. Ja. Als jij de beurt zou hebben, wat zou je dan zeggen? Als God je dit op de man afvraagt, van wat heb je nou tegen me? Wat heb ik nou verkeerd gedaan bij jou? We merken wel aan deze woorden dat God wil als het ware het achterste van onze tong zien. Of eigenlijk heel onze levenslap. Heel ons bestaan. En je merkt wel, als God zich zo kwetsbaar opstelt in dat ene vers, dan ja, dan klopt er iets niet. Als dat zo door de Heere God zelf in het midden wordt gelegd. Dan proef je daar iets in van een stukje pijn. De Heere God kan het niet langer hebben, niet langer houden, niet langer aanzien. Dat ieder maar zijn eigen gang gaat. Je kunt je afvragen, zou God toch ook vandaag de dag nog zo'n vraag in ons midden neer kunnen leggen? Nou, denk het wel. Het gebeurt gewoon. Ook vanavond. Zeg het maar. Wat heb ik tegen God? Ook in de christelijke gemeente komt het voor. Ook vandaag de dag nog bosjes mensen die hun eigen gang gaan. Ook ik. Eigenwijs. Egoïst. Hoe lang lees je al in de Bijbel? En dan kun je toch niet zeggen dat het woord van God als elastiek is. En wij kijken maar hoe ver de rek erin zit en hoe ver de rek eruit blijft. En we passen net op dat de rek er niet uitgaat. God komt met zo'n vraag naar ons toe. Hij stelt zich kwetsbaar op. Zeg het nou. Typische is dat de Heere God zelf als eerste antwoord geeft op deze vraag. Hij wil zijn mensen, zijn volk zeggen, herinneren wat hij aan hen gedaan heeft. En weet u waar hij dan mee begint? Nou, eigenlijk net als in de 10 geboden die we elke zondagmorgen horen voorlezen. De wegwijzers voor door de woestijn en ook daarna. Waarin de Heere God begint met te zeggen, ik ben jullie bevrijder. Ik heb u uit Egypteland geleid, verlost, uitgeholpen. En een Mozes en een Aaron en een Mirjam, die zijn voor jullie uitgezonden. Ben je toch niet vergeten? Dat is de geschiedenis van jullie heil. En God laat merken dat hij niet anders dan goed gedaan heeft voor zijn mensen. En als je dat beseft hebt en je trekt jezelf dat aan en je past dat ook op jezelf toe. En je overziet je leven met zijn hoogtepunten en net zo goed ook met zijn dieptepunten hoor. Die poetsen we niet even weg. Maar gewoon heel je leven. Als je dat eens overziet. Ja, dan moet ik ook erkennen dat ik alleen aan hem mijn bestaan te danken heb. Mijn zijn, mijn er zijn, omdat hij er is. Mijn vrijheid. En hoe God me en ons niet heeft gedragen als op de vleugels van een arend, adelaarsvleugels. En me telkens weer heeft omgeven met zijn goddelijke zorg, zoals een herder doet. Dat moet je je telkens weer te binnen brengen. Oh ja. Ja, en dan moet eigenlijk je hart sneller van gaan kloppen. En in feite vraagt de Heere God, nou jongens, waarom krijg ik nou van jullie stank in plaats van dank? Waarom ga je vaak zo ongelooflijk onverschillig aan mij voorbij? Waarom is er steeds die onbegrijpelijke lauwheid? Waarom wijk je steeds weer van mijn wegen af? Waarom heb je me zo verdriet gedaan? Ben je teleurgesteld in me? Zeg het me dan. Geef je aan me over. Ik heb je immers lief gehad van eeuwigheid met een onuitsprekelijke liefde. Vanmorgen hebben we dat ook gehoord. Gods zoon was hem niet te kostbaar om hem voor ons en aan ons over te geven. En in hem heeft hij ons volledige verlossing gegeven. Geloof je dat? Waar laten we dat uit merken? Door elk ander lief te hebben. Wat God hier nou opsomt, hè? Dat zijn eigenlijk bewijzen van zijn trouw Ook van zijn trouw aan het verbond dat hij heeft met zijn mensen. Het verbond van God uit met Israël gesloten. En als je dan in de achteruitkijkspiegel van je leven kijkt en je ziet achterom, dan is het toch net een ketting die geregen wordt van zoveel gunstbewijzen. Ze schakelen zich aan een van Gods kant. Ondanks alle minnen was God er niet buiten. Toen nog maar een klein kind was, toen liet God het al in de doop verzegelen en zeggen dat je deel mocht hebben aan zijn koninkrijk. En je mocht opgroeien onder de zegeningen van zijn woord en de verkondiging daarvan. En het ontbrak je toch niet aan de tegenwoordigheid van zijn geest. God heeft je behoed tot hiertoe. God heeft je gevoed. Hij heeft je verzorgd. Bijgestaan. Moet je hem dan niet danken? Met hart en hoofd en handen. Moet je hem dan niet boven alles en iedereen uit lief hebben en eren? Ja, wat moet je nou eigenlijk zeggen tegen een God? Onze God die zich zo kwetsbaar opstelt. Want we hebben zijn vraag echt wel door, toch? Dit meent God wel. Maar ook niet, maar hij wil ons uit onze tent lokken. Eigenlijk moet je je ogen uit je hoofd schamen. En eigenlijk moet je het erkennen. Ik schaam me voor u, Heere God. Ik durf eigenlijk mijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Want waar uw hart klopte van liefde tegenover mij, daar ben ik zo vaak liefdeloos bezig geweest en bezig u te haten. U was het die mij uw vriendschap bood, terwijl mijn binnenste zo vaak vol vijandschap geweest is tegenover u. En ondanks dat, zet u me niet bij het grof vuil, verwerpt u me niet van voor uw aangezicht. Maar onvermoeibaar gaat u blijkbaar door om mij te trekken met die touwen, met die koorden van uw liefde. Eigenlijk zou ik, nou je kunt dat eigenlijk wel weglaten. Ik moet me de ogen uit mijn hoofd schamen. Ik kan toch niet anders dan erkennen, schuld belijden. En dan moet ik het eigenlijk maar vragen met een David, vernieuw in mij. Geef me rein hart. Vernieuw me door uw geest. En dat reine hart, zo dat het klopt. Van een betere, van de allerbeste liefde. En anders klopt het niet hoor. Dat klopt misschien wel, maar niet op de goede toon en niet de goede ritme. Het is voor veel mensen heel wat waard om bij hun meerdere, bij hun chef, in een goed blaadje te staan. Ja, want die wil je toch te vriend houden, niet waar? Je baantje op zaterdag, door de week, of je baas, op je werk. Maar weet je wat het gekke is? En dat tekent de Heere God hier, dat zijn volk, zijn mensen, en daar rekent u zich toch ook toe? Dat we niet heet of koud worden, het misschien wel van minder belang vinden, als onze meester ontevreden over ons is. En wij maar rennen voor onze meerdere. We hebben het net gezongen, hè? We hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. Hoe doen we het anders? Hoe doen we het beter? Dat is eigenlijk wel de vraag, hè, die geboren wordt als je zo'n vraag van Gods kant te horen krijgt. Van zeg het maar, waar ben ik fout geweest? Waar heb ik jullie mee vermoeid? Ja, dan kunnen wij gaan zitten denken en krabben ons achter onze oren. Verzin eens wat. Hoe kunnen wij bij God in een goed blaadje komen? Waarmee zou ik de Heere God tegemoet gaan en buigen voor die hoge, heilige God? Die God die wij, om zo te zeggen, met eerbied bedoeld niet in onze binnenzak hebben en zo van tijd tot tijd eens even tevoorschijn kunnen toveren. Nee. Hoe kan ik God tevreden stellen? Eigenlijk zit daarachter van, hoe kan ik hem kalmeren? Dat zijn klacht, zijn aanklacht wat gesust wordt. Ach, je hebt best wat achter de hand. Om God te sussen. Je brandoffers. Je jonge kalveren. Teken van macht. Die zich nog verder moet ontplooien. Je hele veestapel. Je hele olievoorraad. Je kind ook. Je goede wil, je goede bedoelingen, je goede gedrag, je eigen oplossingjes. Ja, maar wacht eens even. Is er van mij uit één geldige en één geldende betaling voor mijn wangedrag, voor mijn zonde naar God toe? Jawel, je kunt natuurlijk prachtig aan jouw kant zoeken. En in allerlei offers die je zou willen brengen, in allerlei opofferingen, in allerlei moeite die je zou willen getroosten, in allerlei bochten en kronkels waarin je zou willen wringen. Maar het is het niet. Oh nee, en we willen echt niet zo goedkoop mogelijk tevoorschijn komen hoor. We leggen best nog wel wat gewicht in de schaal. In principe hebben we er nou best wel veel voor over. Om God te sussen. Maar let erop. Zo te zien. Dit korte gedeelte lezend. Is het je een bloedige ernst. Om bij God in een goed blaadje te komen. Bij God in het reine te komen. Ja, wie wil dat niet? In de afgelopen week hebben heel veel jongeren eindexamen gedaan. En deze week was onder andere, als het goed is, ook geschiedenis aan de beurt. Nou was dat nooit mijn sterkste vak. Want die leraar bij mij op de middelbare school, die stelde altijd vragen over de oorzaak en over de aanleiding van een of andere ruzie, van een of andere oorlog. Ja, en houd dat maar eens uit elkaar. Maar goed, en daarom geef ik de jongelui ook wel eens de tip van, joh, waarom heb je nou toch geschiedenis gekozen in je vakkenpakket, want ja, dat is allemaal verleden tijd. Dat is allemaal achter de rug. En het gekke met geschiedenis is, als je dat kiest als vak, dat wordt met de dag, wordt dat meer. Heel dat vak. Heel dat vakkenpakket, omdat er steeds dingen blijven gebeuren. En jaartallen blijven komen. En feiten. Nou, dat is allemaal maar een geintje natuurlijk. Maar wat wel serieus is, dat iemand die zijn geschiedenis vergeet, ja, die moet hem overdoen. Die weet eigenlijk in het heden niet, ook met het oog op de toekomst, waar het heen gaat. En daarom overzie je eigen levensgeschiedenis. En of dat nou 8 jaar is, of 4, of 80, of 88, of meer of minder, overzie je eigen bestaan nog eens met het oog op God. En waarin Hij je misdaan heeft. En dan gaan we de rollen omkeren. Hier stelt God zich kwetsbaar op. Zeg het maar. Noem het me maar. Roept u maar. En omgedraaid. Ja, moet ik me kwetsbaar opstellen tegenover die God. Die dit mij vraagt. En nou voor de dag ermee. Met je geschiedenis. En hoe hij daarin was. En of ik dat wilde of niet wilde. Op prijs stelde. Of liever wilde afkopen. Nooit mag ik het vergeten. En daarom is het ook zo typerend dat God dat hier als eerste aanhaalt. Hè? Naar zijn eigen mensen, naar zijn eigen volk toe. Nooit mag ik het vergeten dat God mijn verlosser is in Jezus Christus. Maar hoe haal ik het dan weer in mijn hoofd om als bevrijde toch weer slaaf te worden? Me mee te laten trekken in allerlei onheil. Ben je dan toch de geschiedenis weer vergeten? Die God van het verleden, hè, is ook de God van het heden. En tot in eeuwigheid dezelfde. Jezus Christus, al de eeuwen door. En zijn macht en zijn majesteit, ze zijn onveranderd. En zijn wijsheid, die torent boven alle dwaasheid van ons mensen uit. Wat een genade om dat te zien en te ontdekken, telkens weer. En wij maar denken, hè, dat wij de rechthebbende zijn. En daarom is het van belang om steeds je weer te binnen te brengen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewijzen, zodat we niet vergeten en ons kwetsbaar voor zijn aangezicht durven opstellen. In zijn nabijheid, bij hem als schild. En anders, anders red je het niet. Nooit. Eerlijk. Eerlijk voor God om te beginnen. Eerlijk duurt het langst. En eerlijk. Eerlijk waar hoor. Eerlijk is Heer. Amen. Wij zingen van Psalm 77, de versen 6, 7 en 8. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? 6, 7 en 8 van Psalm 77. Wij danken en bidden nu samen. Heere onze God in de hemel, wat is het goed dat u ons vragen stelt en ook voor vragen stelt. En dan is het geen examen, maar het zijn vragen die inzicht bij ons moeten verschaffen. Zodat we tot nadenken gebracht worden, niet alleen op de zondagavond, maar dag in, dag uit. Om in verbazing te eindigen, wat heeft God het toch goed met me voor? En wat besteedt hij veel zorg en liefde aan me, het bovenal in zijn Zoon Jezus Christus. Het is onbeschrijfelijk. Maar wat bent u het dan ook waard om geroemd te worden? Beroemd te worden. Niet als de nummers op de psalmborden staan en het lied staat aangekondigd, omdat het aan de beurt is om te zingen, maar ook tussendoor. En iedereen mag het toch horen dat we een beroemde God hebben in Jezus Christus, die het waard is om geëerd te worden, aangeprezen en aanbeden, beleden. En dat we het mogen uitdragen, dat we zonder hem niet kunnen. Heere God, vergeef het ons dat wij soms zo gewichtig willen doen en allerlei gewicht in de schaal willen leggen om u tevreden te stellen. Dat zit er al heel lang in, zo merken we ook de profetie van Micha lezend. Heel het rijtje bezittingen wordt afgevinkt van wat kunnen we er eens voor over hebben en er tegenover stellen. Maar het is niet genoeg, het is nooit genoeg. Want één heeft genoeg gedaan, Jezus Christus, uw eigen offer. En wat is het goed om daar te schuilen, wetend dat ik al het mijne bij hem mag brengen, al het onreine dat niet kan bestaan voor uw aangezicht, en dat u er in hem alleen weg mee weet. Totaal. En wat een wonder, u komt er niet meer op terug ook. Het is vergeven, het is vergeten. Dat is uw trouw. Heere God, geef dat u zo kennen en erkennen, en van daaruit ook in het leven staan. Dan gaat onze geschiedenis en onze toekomst er totaal anders uitzien. Tot uw eer. En laten we zo ook gemeente zijn. Tot uw eer. Waar we over nadachten vanavond was een aanklacht eigenlijk aan uw mensen, aan uw volk. Heere God, geef dat het verandert. En dat het gemerkt wordt. Dat we geen tijd hebben om al het onze te profileren of te etaleren, maar juist het uwe te laten merken, te laten zien, te laten horen en uit te dragen. Heere God, we bidden u voor uw volk Israël. Ook als we onze liefdegaven daar wel mogen geven, de Stichting Christenen voor Israël, ook als daar armoede is en mensen verzorgd mogen worden door een soort voedselbank en een gaarkeuken. Maar laat ook de honger naar het brood des levens, hoe langer hoe meer aangewakkerd worden daar. En dat men zich daar ook mee laat voeden en gaat voeden. Omdat u hem ter beschikking hebt gesteld, Jezus Christus, en die gekruisigd. Heere God, we bidden u voor en ieder in voorspoed en ieder in tegenspoed. Neem ons in uw hoede. In het bijzonder bidden we u ook voor de familie van Blijderveen, die de komende week een adoptiekindje weer moet afstaan. Nadat het 1,5 jaar in het gezin heeft mogen vertoeven en een veilige haven had gevonden. Maar we leggen het alles in uw handen, ook als de overdracht mag plaatsvinden. En als er weer opnieuw veilige handen zijn om dit meisje verder groot te brengen. Laat het geschieden tot uw eer, voor uw aangezicht, wetend dat u een God bent die toekomst biedt. Heere God, draag zo een ieder onzer. Van dag tot dag, van tijd tot tijd, ook richting hemelvaart. Dan mogen we als gemeente weer stilstaan bij een geweldig heilsfeit. En horen dat u niet werkeloos bent, maar doorgaat. Neem ons zo in uw hoede. In werktijd, in vrije tijd, vakantietijd. En beveilig ons op al onze wegen. Hoor ons, o God, onverdiend, uit genade. En we danken u dat u zich zo kwetsbaar opstelde om ons een spiegel voor te houden. In Jezus' naam. Amen. Voordat we onze slotzang zingen, krijgt u nog gelegenheid om uw liefdegaven te geven in de dienst der offeranden. Die is vandaag voor de christenen, voor Israël in de eerste rondgang. De tweede rondgang is voor de kerkrentmeesters. En de derde is voor het bouwfonds. De vakantie Bijbelweek is ook erg blij als u de bussen bij de uitgangen niet vergeet. Wij zingen straks uit Psalm 48... en daarvan de versen 4 en 6. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, want deze God is onze God. Vierde en het zesde vers van Psalm 48. Ontvang de zegen des Heren en wijs een zegen. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.